Dit is Film met Cinefiel. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cinefiel niet over uitgepraat raken. Films die gedachtes oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over La Chimera, het nieuwe, schitterende grote mensensprookje van regisseur Alice Rohrwacher.
Era un mezzo mago, così ce lo siamo portato con noi.
Qua.
Là sotto ci sono cose che non sono fatte per gli occhi degli uomini, ma delle anime.
Engelsman in Italië Arthur, gespeeld door Josh O'Connor, kan het verleden maar niet laten rusten. Hij steelt er liever van. In het Toscane van de jaren 80 graaft hij samen met een bende vrolijke grafrovers Etruskische schatten op. En in zijn dromen zoekt hij zijn verloren geliefde Benjamina terug. Arthur vroedt in de vezels van vroeger, schudt schimmen wakker en laat de mensen in het echte leven links liggen. In de films van Rohrwacher is het verleden nooit echt voorbij. En ook hier fluistert er af en toe een geest in Arthurs oor.
It's of inestimable value. That's what we're here for. To estimate the inestimable.
La Chimera beweegt tussen leven en dood, tussen droom en werkelijkheid, tussen het oude en het nieuwe Italië. In deze aflevering gaan we het hebben over de schimmenwerelden van Alice Rohrwacher en de eeuwen aan geschiedenis die haar personages met zich meedragen. En we praten over Amerikaanse filmdistributeur Neon, die na een streak van gouden palmwinnaars en internationale hits nu ook dit pareltje op de markt zet. Ik ben Jente Buskus en ik ben redacteur bij Cinefiel. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Lauren Murphy en Maan Milker.
Hallo.
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 Ciao.
Ciao.
Ik vind het altijd leuk om hoi te zeggen in de taal waar de film is.
Nou, dan gaan we dat vanaf nu doen.
Bij deze.
Ik weet niet of iemand anders dat iets boeit. Leuk. We gaan het vandaag hebben over La Chimera. Een film over graven en schatten en het hiernamaals en alles wat we daar naar meenemen en uithalen. En daardoor vroeg ik me eigenlijk af, wat zouden jullie als grafschat willen meenemen in jullie graf mee naar het hiernamaals?
Ik kom er bij zo'n vraag dan achter hoe weinig materialistisch eigenlijk ik kom helemaal niet eens uit mijn woorden. Hoe weinig materialistisch ik ben. In ieder geval niet heel veel spullen. Nou ja, ik heb niet heel veel, sowieso niet spullen van waarde. Dus dingen die oprecht veel geld waard zijn, heb ik niet. En de dingen, ja, ik vind het juist ook altijd wel een fijn idee dat je niks achterlaat. En dat je sommige dingen ook misschien juist wil achterlaten voor de mensen die achterblijven. Waarom zou je het meenemen?
Waarom zou je het meenemen?
Heel gierig, ja. Dus dat heb ik niet zo sterk. Maar ik dacht wel, ik zou zelf, mocht er wel nog een plek zijn waar ik naartoe ga, dan wil ik gewoon heel graag frambozen meenemen. Of een plek waar mensen frambozen, of de wezens die daar zijn, frambozen nog niet kennen. Dus ik dacht zoiets. Gewoon het allermooiste van aarde vind ik dat eigenlijk, de framboos.
Prachtig van frambozen.
Een prachtig ding, ja. Dus daar zou ik wel een frambozenplantje, struikje of van een doosje, ook prima.
Plantje is wel handiger, denk ik.
Ja, dat vergaat lekker makkelijk. Ja, dus ik denk niet dat ik echt een ding mee zou willen nemen.
Ja. Ik heb dus het probleem dat ik het zo'n moeilijke vraag vind. En ook het idee heb dat als ik iets zeg, dat het dan ook zich soort van manifesteert of zo. Weet je, als in dat. Dus het voelt gewoon niet goed om er antwoord op te geven. Maar ja, ik weet niet. Misschien als ik word gecremeerd, dat er een soort fijn hout bij wordt gedaan of zo, zodat het lekker ruikt.
Lekker ja. Palo Santo.
Ja, precies.
Ja, het is toch een andere vraag dan wat wil je meenemen naar een onbewoond eiland of zo. Als je
ja, dat is minder definitief of precies. Zo, minder heftig.
Ja.
En je bent en juist ook bijvoorbeeld door deze film dan bezig met, ja, wie gaat dat vervolgens tegenkomen en wie belast ik daarmee of niet? Of, ja.
Ik vond het wel grappig dat ik door deze film heel erg ging nadenken over hoe weinig dingen van waarde we inderdaad hebben die nog lang meegaan.
Mm-hmm.
Zeg maar, niemand die ik ken is nu nog aardewerken fase aan het maken om aan generaties door te geven.
Jij zit niet in die bubbel van mensen die opeens allemaal aan het aardewerken zijn.
Nee, in ieder geval niet voor in hun tombe.
Oh zo, ja.
Ja, daarom dacht ik dus, als ik dan iets mee zou willen nemen, dan zou ik een kledingstuk willen wat soort van tegen alle fast fashion ideeën ingaat. Een soort cashmere trui van 3 generaties oud.
Ja, waar ik het lekker warm in heb. Alleen kan niemand het meer gebruiken. Dan gaat het toch juist tegen het idee.
Ja, maar het gaat om mijn afterlife.
dat zit ook in de film, toch? Er zit ook een jurk die gewoon echt heel erg de tand destijds doorstaat, ja. Somehow. Ja. Die gaat die gewoon niet kapot
te
krijgen.
Die is sowieso niet van polyester.
Nee.
we hebben het over La Chimera, een film van Alice Rohrwacher. Ik weet niet of ik de rest van de podcast zo Italiaans uit kan blijven spreken, maar we gaan een poging wagen. En zij is eigenlijk, waar we het bij de podcast over Poor Things ook over hadden, over Yorgos Lanthimos, dat zijn carrière een beetje samenloopt met cinefiel en daardoor echt zo onderdeel van cinefiel voelt, had ik dat bij haar ook heel erg. Haar eerste film, Corpo Celeste, die kwam uit in 2011, dus 2 jaar nadat cinefiel bestond. En La Miraviglia in 2014 en Lazzaro Felice in 2018.
Ja, ze neemt wel de tijd.
Ze neemt wel de tijd. Dat zie je ook wel, denk ik. Dus dat, ik associeerde dat gewoon heel erg met de arthouse film scene van de afgelopen 15 jaar of zo. Dat zij daar ook mee is opgekomen. Ze is geboren in Toscane, waar de film zich ook grotendeels afspeelt. Opgegroeid in Umbrië, iets zuidelijker. En daar komt haar moeder ook vandaan. En haar vader was, hoe romantisch, bijenhouder.
Ah!
Voelt als een fake origin story.
Dat zijn de mensen in La Miraviglia ook, toch?
Ja, inderdaad. Ja. Ja, daar,
en om het nog mooi, zeg maar, ik las dat hij komt uit Duitsland, haar vader. En die was daar eerst violist. Oh. En toen is hij naar Italië gekomen, ik denk voor de liefde. En toen is hij bijenhouder geworden. Want dat nog muziek voor me dat hij dan.
Ja, dat bijen... zie ik. Ja, precies. Wij reageren ook op muziek, toch?
Is dat zo?
Ja, ja, ja.
Ja. Wauw. Dan kan je alleen maar dit soort films maken, denk ik. Ja. Over het Italiaanse platteland en bijenhouders en klassieke talen. Ze heeft klassieke gestudeerd aan de Universiteit van Turijn. Dat een van de oudste van Europa. Een van de oudste universiteiten van Europa is. En daarna is een opleiding gaan volgen als screenwriter, ook in Turijn, aan een een soort van school for the humanities. Dus ze heeft niet per se, ze komt niet per se uit de filmwereld, maar daarna is ze dus wel een vrij prestigieuze opleiding gaan volgen als screenwriter. En een van haar grootste fans is Bong Joon-ho, wat ik wel heel schattig vond. En die beschreef haar werk echt op een manier waarvan ik dacht, dit vangt het perfect. Namelijk a mix of magic realism en neorealism. Innocent characters butting up against corrupt behemoths. En daarin komt die stempel van haar, van het magisch realistische, die bijna sprookjesachtige sferen van haar werk, heel erg naar voren. Maar ze combineert het dan wel met een soort neorealisme, wat weer heel Italiaans voelt. Heel klassiek Italiaanse filmgeschiedenis. En ze werkt heel veel samen met haar zus, Alba, die ook in deze film zit.
Actrice.
En ja, deze film zit Alba dus ook weer. Als een van mijn lievelingsrollen, denk ik. Maar ik ga niet spoilen wie ze speelt. En ja, La Chimera is, net als denk ik haar voorgaande films, niet per se een heel makkelijk te verkopen film. Omdat het best wel ongrijpbaar is. Het plot gaat over een bende grafrovers. Maar als je dat zo vertelt en dan ga je erheen, dan denk je, oh, maar het is zoveel meer dan dat. En toch zijn al haar films al vanaf de eerste film op het Festival van Cannes te zien geweest. En heeft ze uiteindelijk volgens mij ook de Grand Prix met La Miraviglia gewonnen. En deze film heeft dan de star power van acteur Josh O'Connor. En Amerikaanse distributeur Neon, die durft het aan om hem aan te kopen en in de VS op de markt te zetten. In Nederland wordt hij uitgebracht door September Film. Maar jij bent iets dieper in het werk van Rohrwacher gedoken. Why do we love her?
Do we love her?
Do we love her?
Nou, wat ik denk dat zij wel op bijzondere wijze doet, is eigenlijk een Italiaanse geschiedenis ontsluiten die best wel, die zeg maar, die voor veel Italianen heel actueel is, maar die voor de buitenwereld, bijvoorbeeld vanuit Nederland, echt totaal niet toegankelijk is normaal. Weet je wel, van wij denken gewoon, oh, Italië, vakantieland, of we denken van, oh, die rare politieke figuren of wat dan ook. Weet je,
of die gekke Romeinen, zeg maar, zo ver.
Ja,
terug,
of als je zo ver teruggaat, inderdaad. Maar ja, Italië is als land best wel lastig te duiden, omdat de geschiedenis er nog heel erg in doorwerkt. En eigenlijk is dat een hele gefragmenteerde geschiedenis. Dus weet je wel, daar waar Frankrijk of de Nederlanden al honderden jaren, weet je wel, een soort eenheid vorm. Weliswaar ook met burgeroorlogen erin en zo, weet je wel. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar in Italië ja, is het gewoon nog maar 200 jaar eigenlijk echt een land. Mm-hmm. En dat, ja, dat doet gewoon ook iets met je identiteit. In de zin van, je hebt allemaal hele kleine, het is een soort lappendeken ook aan culturen, aan verschillende talen ook. En dat wordt dan vanuit de buitenwereld heel erg gezien als eenheid. Bijvoorbeeld door die klassieke oudheid. Mm-hmm. Weet je wel, dat we denken van, ja, maar het was toch het Romeinse Rijk. En mm-hmm. zo, weet je. Dus maar intern is het gewoon zo van, ja, de mensen aan de andere kant van de berg. Ja, wat moet ik ermee eigenlijk? Mm-hmm. En ja, daarbinnen ook zie je dat het allemaal dus kleine landjes waren eigenlijk. Met allemaal hun eigen aristocratie, hun eigen bevelhebbers, hun eigen belastingssystemen. Op sommige plekken, zoals je ook in ja, Lazzaro Felice ziet, soms werd je helemaal niet betaald voor je werk. Maar zeg maar, die ongelijkheid, hè, als je denkt aan het koningshuis ten opzichte van het volk, dat was daar zeg maar per dal haast. Weet je al? Ja. Dus je had zo de heerser en dan het volk.
En de criminelen, volgens mij, dat is ook per regio, heeft dat ook weer allemaal een eigen tak. Een
ja,
eigen,
precies.
Het
ja,
zijn allemaal
ja,
kleine ja. wereldjes. Ja.
En ook heel erg berust op ja, status daarbinnen en ook moeilijk dat je moeilijk kan opklimmen. Weet je wel, weinig sociale mobiliteit wat dat mm-hmm. betreft. En nou ja, wat je dus ziet is dat hoe worden landeigenaren rijk? Door ten eerste land te hebben, door daar huizen op te bezitten, maar ook door ja, de boeren die van dat land gebruik maken om hun opbrengsten, om dat de wereld in te zenden via hun handelscontacten of wat dan ook. Dus juist die connectie tussen boeren en de grootgrondbezitters, de boeren en de aristocratie of de boeren en de, zoals je ook in deze film ziet, de mensen die in de grote huizen bovenop de berg wonen. Ja, dat gaat gewoon way back en dat is een best wel gevoelige relatie, omdat het dus zo verschillend is. Dus mm-hmm. eigenlijk ja, leven die mensen met elkaar op hetzelfde land, maar ze leven totaal niet een gelijkwaardig beschouwd leven. Ja.
En van wie is dat land? Daar gaat het ook dan
ja, en, over. En dat, ja, wie verdient aan het land waar, mm-hmm. waar en wie verricht de arbeid?
Maar, ja.
Hoewel je op papier nu ziet dat het één land is, werken die verschillen werken nog heel erg door. Mm-hmm. En ook dat hele grote klassenverschil werkt nog steeds door. Want anders dan in Frankrijk, waar zeg maar de aristocratie helemaal zeg maar,
letterlijk
dat slijk
onthoofd
is gehaald, ja, en onthoofd is tijdens de Franse Revolutie. Zeg maar, die geluiden hebben ook Italië bereikt destijds. En daar heb je ook vormen van revolutie gehad. En Napoleon heeft er flink huis gehouden, et cetera, et cetera. Maar je ziet toch dat de echte elite is toch ja, een beetje ontkomen aan die cultuurverandering. Of tenminste aan de schaamte die daarbij kwam kijken. Mm. Weet je wel? Of dat idee van een volk in opstand. Ja, dat is lange tijd eigenlijk niet op dezelfde manier. Ja, is dat doorgedrongen dan in andere Europese landen. En dat zie je nog steeds wel. Dat je dus ook een hele. Ja, ook een soort aristocratie hebt die daar ook gewoon heel erg voor uitkomt, zeg maar.
Wat ergens ook wel een soort eerlijk is. Want ja. Roar Bakker ja. is ook de zij komt zelf wel uit een goed milieu en zij maakt deels films over.
Ja, ik denk dat zij
waar
typisch iemand is die heel erg van die mobiliteit gebruik heeft gemaakt. Dus ik denk dat zij op zich wel ja, een bepaald sociaal kapitaal met zich meedraagt.
Ja.
Maar ja, dus ik vind het lastig te zeggen. Ik heb er niet heel duidelijk over kunnen vinden of zij zeg maar oud geld is of dat soort dingen. Maar ik denk wel dat ze zich heel erg ja, richt tot die elite. Maar misschien ook wel sympathie heeft of invoelbaarheid voor mensen die daar niet uitkomen.
Ja, want haar verhalen gaan meer over de boeren.
Ja, dat klopt.
En hun
ja.
verhaal.
Maar ergens vind ik ook altijd dat de verhalen wel, zeg maar, het oordelen laat ze aan de personages over en niet zozeer aan haarzelf. Dus ja. ze presenteert gewoon eigenlijk de range, weet je wel, het spectrum. Van nou, je hebt deze mensen, je hebt deze mensen.
Er gebeurt dit en dit.
Maar, ja, in ja. dit geval heb je zeg maar de circus / grafroversbende die heel expliciet ook liederen zingen over hun afkomst, over hun boerengeschiedenis eigenlijk. Van hoe het kan toch niet dat wij in de aarde vroeten en de schatten niet mee naar huis nemen, zeg maar. Mm-hmm. Of dat nou gaat over groenten of over Etruskische schatten, zeg maar. Weet mm-hmm. je, van dat is hetzelfde verhaal. En andersom heb je zo'n villa met de inwoners. En het is echt een soort sterven na dood. Weet je, het is echt vergane glorie, afbladderende
verf.
Ja. Want dat is ook een realiteit van veel mensen. Dat soms heb je ook mensen die heel rijk zijn, maar die tegelijkertijd ook haast blut zijn. Zeg maar. Mm-hmm. Weet je, gewoon omdat al het geld zit in die grond. Al het geld zit in die huizen. En
die
natuurlijk
niet onderhouden worden.
Ja, en natuurlijk kan je dat op ieder moment verkopen. Weet je, het is niet zo van, oh, wat zielig, je hebt geen geld. Maar soms mist het bij mensen aan die instelling of aan die skills gewoon letterlijk. Mm-hmm. Om te weten wat je daarmee moet. Zeg maar. En dat vind ik in dit verhaal ook sterk naar voren komen. Van, net zoals, oké, je vindt dan zo'n grafschat. En je bent misschien wel diegene uit de elite die klassieke talen heeft gestudeerd. Of weet ik veel wat. Maar misschien weet jij gewoon niet precies wat de waarde daarvan is.
Ja.
Ten opzichte van iemand die uit een boerengeschiedenis komt, maar al generaties lang dat soort schatten mm-hmm. vindt, waardoor er op een andere manier daarover kennis is ontstaan. Zeg maar. Dus.
Ja, en ook ergens, gek genoeg, bijvoorbeeld Isabelle Rossellini, die dan inderdaad in dat huis zit. Ik ben even vergeten hoe haar personage heet. Maar die staat ook een soort van stil. Die laat die vergankelijkheid gewoon om zich heen een beetje gebeuren. Terwijl die Tombaroli, die grafgravers, dus of de circusartiesten, of de boeren, of in ieder geval die bende, die graven zeg maar in het verleden, maar gaan daardoor wel veel harder vooruit op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik ook wel heel mooi teruggegeven. Ja. Want zij Isabella Rossellini houdt soort van vast aan een idee van vroeger, wat langzaam om haar heen aan het afbrokkelen is. Mm-hmm. En de rest pakt die vroeger en zegt, let's go. We gaan er iets nieuws mee doen.
Ja, en diezelfde soort van ondernemersgeest of dat idee van we moeten vooruit. Dat zie je ook bij de, hoe moet je het zeggen? Bij de zangleerling die bij Rossellini in huis zit.
Die Italia heet.
Ja, die Italia heet. Viva Italia. Maar dat zij dan ook de hele tijd bezig is om eigenlijk op te klimmen en om een betere toekomst te creëren voor
haar kinderen
of voor haarzelf. Wat dat betreft is het soms ook een beetje de wet van de remmende voorsprong. Op het moment dat er wel die beweging mogelijk is. Want dat is natuurlijk, ik bedoel, je hebt ook gewoon sociale contexten waarin het gewoon echt niet mogelijk is om aan dat boerenbestaan te
ontsnappen
of wat dan ook. Maar we treffen ze hier in de jaren 80.
Ja.
Op een moment dat er wel een soort beweging is. Weet je, je kan de trein pakken, je kan dit, je kan die. Je hebt hondentrimsalons, weet je wel.
Ja. Ik vind dat dan juist fascinerend dat zo'n personage als Arthur dan te midden van dat alles denkt, nee, ik blijf lekker in het verleden graven of zo.
Ja.
Ook dat zie je zelfs in de kostuums. Dat zeg maar, er zijn personages met een soort van glimmende polyester pakjes aan in allerlei felle kleuren. En hij wandelt daar dan rond in een grauw, verwassen linnen pak.
Ja, hij zou zo. Het lijkt echt alsof je had iedere willekeurige tijd daarin gedropt is of zo.
Ja.
Of wat doe ik hier?
Ja, dat vond ik ook mooi bij die beginscène. Dan zitten ze in een soort trein die ook heel oud aanvoelt of zo. Mm-hmm. Dat ik een soort. Ja. Dat ik echt even zat te zoeken van in welke tijd 20, is het nou? Weet je, en ook met een sokkenverkoper. Mm-hmm. Welke tijd is dit? En dan later in de film zit ook een treinscène. Echt in zo'n meer. Ja, gewoon in treinen die nu nog steeds rondrijden. En dan denk je wel van, oh, dat is een beetje verouderde trein. Maar gewoon om aan te geven van, dat is weer een meer moderne trein. Mm-hmm. En dan valt het inderdaad op hoe erg je is blijven steken in dat oude.
Ja.
Die oude kledingstijl, wat dan ook.
Ik denk dus dat is dan zou mijn antwoord zijn op do we love her? Ja, om dit soort details.
Ja.
Want je bent je daar misschien tijdens de eerste keer kijken of soms niet helemaal bewust van. En dan langzaam denk je, alles is heel bewust zo gekozen. Er zijn allemaal bewuste keuzes gemaakt om juist onder de streepje een gevoel van tijdloosheid te geven. Dat is heel knap.
Mm-hmm. Ja, en tegelijkertijd
balans kan vinden.
Ook, weet je, van wat ik net zei over die culturele details, zeg maar, die voor ons als Nederlander misschien minder makkelijk te bereiken zijn. Ook die weten ze echt best wel goed naar de voorgrond te brengen. Mm-hmm. Dus ook dat haast een beetje, dat clowneske, dat.
Mm-hmm. Dat whimsical zo goed woord dat het in het Engels.
Ja, precies. Want dat past dus heel erg bij de tradities van die klassen die bijvoorbeeld, weet je, die de boeren waren of die de armere stedelingen waren. Die hadden van dat soort volkstheaters, zeg maar, mm-hmm, waarin dat
Die manier van praten.
Ja, bewegen, circusachtige dingen. En juist dat ze dat heel serieus neemt in een film die ook heel erg highbrow had kunnen zijn.
Ja.
Vind ik een hele mooie afwisseling. Ja. En daarin wisselt ze echt heel erg tussen die verschillende werelden. En laat ze zien hoe ze soms totaal met elkaar in contrast staan. En soms op elkaar leunen. Ja. En ook gewoon elkaar letterlijk tegenkomen. Ik bedoel, ze maken gebruik van dezelfde wegen.
En er zitten ook weer echo's in van, als je films van Fellini hebt gekeken of zo, dan zijn er al heel veel van die personages. Daar leunt dat roept het ook meteen
ja,
op.
Ook
als
in
je
de
dat,
film inderdaad.
Ja, precies. Ja. Die Italiaanse films gezien is, die haalt ze er ook bij. La Strada zie je meteen erin terug. Ze zijn ook allemaal van dat soort personages. Ja. En wat ik ook fijn vind, is dat de toon inderdaad dat meer luchtige maakt het ook heel toegankelijk, ook als je niet die hele geschiedenis kent.
Ja, juist inderdaad.
Je kan op heel veel verschillende lagen die film bekijken en ervaren. En
je hoeft ook helemaal niet met die geschiedenis bezig te zijn.
Nee.
Dat vind ik er ook fijn aan, van als je daar helemaal geen zin in hebt, ja, dan kan je het er ook precies niet in zien.
Mm-hmm. Ja, en ik vind het ook prettig dat je daardoor ook misschien niet de hele tijd hoeft af te vragen van wat haar achtergrond is en of het oké is wat ze vertelt. Doordat ze, denk ik, een beetje die stijl ook van oudere Italiaanse cinema zo overneemt, waardoor het niet... Ik moest bijvoorbeeld denken aan zoiets als The Selfish Giant of zo van Cleo Barnard. Dat is dan ook heel erg magisch realisme in een hele zware setting. En dat kan dan af en toe heel erg schuren. Je bent nu eigenlijk een heel verdrietig verhaal aan het vertellen. Maar ik vind dat een prachtige film, hoor, daar niet van.
Ik heb die niet gezien. Hè?
Maar dat speelt zich dan af in het noorden van Engeland. En ook, ja, er zitten ook van die magisch realistische. Het wordt ook een beetje een sprookje.
Ja.
Maar het leunt bijna een beetje naar poverty porn ook af en toe. Omdat het ook zo verdrietig is.
Ja.
En dan ga je veel sneller afvragen van wie vertelt dit, waarom vertel je dit. Deze film kan op een heel ander niveau ook als een, nou ja, meer als een sprookje ook opereren.
Ja,
als
ja.
je dat even los kan laten.
Ik weet nog dat toen ik hem in Cannes had gezien, toen sowieso snapte ik de eerste helft niet waar ik naar keek. Maar vond ik dat niet erg, omdat ik niet wist in welke tijd het zich afspeelde. Ja. Wie deze mensen waren en waarom. Maar dat ik achteraf echt zo'n gevoel had van, oh, ik vond dit super mooi en ik ben er echt door geraakt. Ik heb geen idee waarom.
En dan wil je het opzoeken.
En daarna blijft het soort van doormalen in je hoofd. En ga je het er met mensen over hebben. En merk je dingen op die ineens weer terug naar boven komen in je hoofd. En dan waardeer je het weer op een hele andere manier. Maar het werkt inderdaad ook gewoon op een basisgevoel of zo.
Ja, ja. Daar is zij heel goed in, een echt sfeerbeheer.
Ja.
En ik vind het knap, ik wil wel noemen net van ja, Lanthimos is een beetje tegelijk ook zo'n cinefiel naam geworden in die jaren. Maar zij heeft gewoon relatief weinig films gemaakt.
Ja.
En ik had eigenlijk al, weet echt niet hoe die, mijn Italiaans is echt heel slecht.
La Meraviglia.
Nog niet gezien. En Lazzaro Felice wel. En ik had meteen, toen ik Lazzaro Felice had gezien, een gevoel van, oh, maar dit is wat zij doet.
Ja.
En dat zou natuurlijk op een gegeven moment ook tegen je kunnen gaan werken als je zo duidelijk een eigen stempel hebt. Maar ik heb toch het gevoel dat ze ook steeds iets, toch wel net iets anders doet. Net een andere tijdsperiode kiest. Nu door George O'Connor erin te brengen, ook ander soort personages die weer een andere doelgroep misschien ook. Mensen kennen hem op een hele andere manier.
Mm-hmm.
Ja. Want Jente, jij hebt hem gesproken.
Ik heb een hele korte Zoom call met hem gehad.
We zitten nu one degree away van George O'Connor. George O'Connor, sorry.
Ja, nee, het was echt een heel interessant gesprek. Ook wel, je merkte gewoon echt wel dat hij ten eerste er heel erg over had nagedacht. Je hebt ook acteurs die echt hun taak zien als een soort van uitvoerend punt. Wat ook fijn is. Maar hij gaf hele doordachte antwoorden over de film ook. En over het werk van Rohrwacker en gewoon...
Volgens mij is hij gewoon echt gegrepen. Ja, echt een acteur. Ja. En echt gegrepen, net als heel veel mensen door haar werk.
Ja. Ja, want hij had Lazzaro Felice gezien. En toen dacht hij, ik moet met deze regisseur samenwerken. En toen heeft hij haar een brief geschreven. Toen was ze al bezig met dit, maar die rol was eigenlijk voor een veel ouder personage. En toen heeft ze eigenlijk die rol een beetje herschreven met hem in het achterhoofd. Dus dat zegt ook wel iets over die samenwerking, denk ik. Dat zij iets in elkaar herkende, waardoor... ook dat ongrijpbare dan tussen regisseur en acteur misschien een beetje vertaalbaar wordt.
Ja, precies. Ik denk dat je als je voor haar of met haar werkt, dat je dat wel moet begrijpen wat ze bedoelt. Ook al, ik kan me ook voorstellen dat af en toe zelfs tijdens de opnames helemaal niet zo tastbaar of in woorden wordt gevat. Het klinkt allemaal heel moeilijk.
Het
is moeilijk om haar werk in woorden te vatten.
Ja.
Dus als je dat niet, als je dat niet deelt, dat gevoel, dan lijkt het me heel lastig om daar, om op die trein te stappen met
dat
haar.
Dat in zekere zin ook zo letterlijk is. Ik bedoel, als je kijkt naar alle lijntjes, ze worden allemaal helemaal ook heel erg rondgemaakt en helemaal.
Ja, daarom is het heel prettig om naar te kijken.
Ja, maar dat vind ik dan toch bijzonder dat je dan, want soms dan, zeg maar, als je, ik kan me juist ook weer voorstellen, als je het op papier leest, dan denk je, nou, wat is dit nou weer voor een rond verhaal?
Ja.
Weet je, en ik ga nu natuurlijk geen spoilers geven, maar iedereen die me heeft gezien, die zal bij het einde ook wel soms een idee hebben gehad van, oh ja. Weet je wel, zo van, maar toch blijf je achter met het gevoel dat het toch nog doorwerkt.
Ja.
Dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja.
Ja. Dat kan hem ook wel misschien lastig in de markt te zetten maken als film. Mm-hmm. Dat het aan de ene kant inderdaad zo'n rond verhaal is en best wel recht toe recht aan qua plot en wat er letterlijk gebeurt. Maar aan de andere kant, als filmdistributeur moet je dat gevoel ook proberen te vangen met je trailers en met je synopsis en je posters. En
kan je er niet van uitgaan dat, ik bedoel, er is natuurlijk een klein select gedeelte van je doelgroep wat dus heel hard gaat op haar werk en per definitie dan
wel. Oh, ik had een nieuwe film van Alice.
Ja, I don't care waar het over gaat, ik ga erheen. Maar die, je wil natuurlijk een veel breder publiek bedienen. Ja. En de first sell met haar werk lijkt me wel, is wel best wel ingewikkeld, ja.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik ook al een beetje op het verkeerde been was gezet met de poster van, zeg maar, het circusgezelschap, zou ik het zo maar even.
Is dat die met, zeg maar, het zwevende hoofd van Josh O'Connor met daar allemaal figuren omheen?
Nee, het is juist een stil uit de film, zeg maar, van de optocht.
Oh, die. Ja, ja.
Dat ik echt dacht van, oh, is het zo'n soort film of zo, weet je wel?
Ja, dat is het ook.
Dat is het ook, maar eigenlijk, ik had op basis daarvan iets anders verwacht. Dus ik was ook, ik vond het ook leuk dat ik dan in de zaal een beetje werd verrast.
Ja.
Dit is per definitie eigenlijk, ik bedoel, mensen zeggen veel vaak, je moet een film zo min mogelijk over een film weten als je erin stapt. En voor sommige films gaat dat meer op dan voor anderen. En bij deze is dat, ik wist er echt heel weinig over toen ik hem op het filmfestival van Rotterdam ging kijken. En dat kwam het wel echt ten goede.
Ja.
Want eigenlijk moeten mensen dus deze podcast ook echt pas luisteren als ze hem al gezien.
Daarom nemen we hem ook pas op na de release.
Ja.
Distributeur Neon heeft dat dus voor de Amerikaanse markt gedaan bij deze film. En dat is misschien na A24 de eerste distributeur die waar we een idee bij hebben dat ze een identiteit hebben of zo.
Ja,
internationaal gezien, hè? Niet alle Nederlandse distributeurs hebben het niet over jullie.
Nee.
Het is niet dat jullie geen identiteit hebben. Het is geen dis of zo.
Helemaal niet.
Nee, maar het is een distributeur met best wel uitgesproken online aanwezigheid.
Ja.
En waarbij mensen ook zeggen van, oh, de nieuwe film van Neon komt uit.
Het is meer een persona dat dan precies.
Ja. Ja. Wat is dat fenomeen?
Neon?
Ja.
Het is een Amerikaanse distributeur en productiehuis, inmiddels ook. Ze bestaan sinds 2017, dus wel al een tijdje. Niet zo kort als je denkt, maar ze zijn eigenlijk wel pas, denk ik, in, en dat is ook allemaal relatief, hè, in de filmbubbel, want laten we wel wezen, denk dat de meeste mensen niet weten wat Neon is. Het is geen A24.
Yet.
Maar ook omdat A24 zich echt heel erg richt op meer zijn dan een distributeur.
Ja.
Want, weet je, het is echt een soort lifestyle brand.
Met merchandise.
Merch, super aanwezig online.
Iemand in dienst die gewoon alleen maar grapjes maakt online.
Precies, super memeable. Ja. Dus er zijn, ik bedoel, als je even opzoekt op online, zijn er ontzettend veel vergelijkingen tussen A24 en Neon. Maar eigenlijk is het wel een andere ballpark, een andere manier van werken. Mm-hmm. A24 is opgezet in New York door mensen uit de tech. Zo'n heel andere achtergrond. Terwijl Neon is opgezet door mensen die echt met een heel lange geschiedenis in de filmsector in Amerika. Specifiek Tom Quinn en Tim Leake, die hebben het opgezet. En Tim Leake stond bijvoorbeeld ook aan de wieg van Alamo Drafthouse Cinemas. Dat is een keten. Die zijn begonnen in Texas, zitten inmiddels door heel Amerika. Onze directeur Thomas was op een gegeven moment in Amerika en die heeft toen ook een petje van Alamo Drafthouse meegenomen. Dat is ook gewoon een beetje zo'n hypey, filmbuffy plek, zijn dat. Maar Tim Leake stond ook aan de wieg van Fantastic Fest, wat plaatsvindt in Alamo Drafthouse in Texas. Groot genre filmfestival. Die is inmiddels alleen nog maar partner. Dus die is wat meer op de achtergrond verdwenen. En Tom Quinn is nog steeds echt de CEO. Tom Quinn heeft dan weer bij Miramax gezeten en bij Magnolia Pictures. Dus die komt wat meer echt uit de traditionele indiehoek. Wat misschien een beetje een tegenstrijdige.
Want Miramax is opgericht door Harvey Weinstein.
Weinstein, oftewel de Weinstein Company, TWC. Ja. Dus allebei, dit Neon komt niet uit het niks. Laten we het zo zeggen. Dat zijn gewoon echt wel...
Maar dat is eigenlijk nooit zo, toch?
Nee.
Dat is nooit zo. Maar bij A24 kwam het dus meer uit... kwam het uit een andere hoek dan uit de traditionele filmhoek. En wat je aan Neon denk ik daardoor ook ziet... is dit zijn gewoon mensen die hebben met de jaren... en vanuit een hele diep gewortelde eigen filmliefde geleerd... om de juiste films te vinden. Ze hebben gewoon een neus ervoor, voor dat cherrypicken. En anders dan A24, want ik heb even gekeken... soms zijn... hebben distributeurs die de strategie is dan heel erg om bepaalde titels naar voren te schuiven die het goed doen. En de rest, de misses, waarvan er dan ook heel veel zijn, die negeer je gewoon even.
Ja.
En A24 heeft dat heel erg. Want die brengen ontzettend veel films uit. Ook heel veel voor streaming. En
als je daar meer voor wil weten, kan je onze podcast inmiddels weer van een paar jaar geleden. Dus hij is een beetje verouderd.
Maar nog steeds heel relevant.
Zeker, precies. Zeker. Over A24 luisteren.
Terwijl Neon, ik ging even kijken naar hun slate, naar hun release list, valt best wel mee hoeveel echte misses daartussen zitten. Vooral echt heel veel hits. Ja. Bijna alles wat zij aanraken de afgelopen jaren verandert in goud of is al goud en dan springen ze erop.
Wat zijn voorbeelden daarvan?
Ze hebben 4 jaar aan één de Gouden Palm winnaar aangekocht. Dus Parasite in 2019, Titaan in 2021, niet aan één, 2020 niet. Triangle of Sadness in 2022 en afgelopen jaar Anatomy of a Fall. En dan is het zo dat ze meestal die film, dus Anatomy of a Fall, hebben ze aangekocht tijdens het festival, vlak voordat hij hem won. Dus dan denk je echt van, ze hebben hem gekeken en dan wordt er ontzettend geboden door iedereen. En zij weten die film dan te kopen en daarna wint hij de prijs. Dus niet zo dat ze...
Een soort koehandel.
Ja, op de
marge. Dat is op zich wel leuk om te noemen, dat soms worden films al aangekocht wanneer ze in productie zijn. Dus dan is een distributeur er echt al vanaf het begin dus bij betrokken.
Of voor de productie.
Gewoon puur van, oh, die naam, oh, dat doen we. Ja.
Maar bij deze 4 titels toevallig niet.
Ja.
Parasite weet ik trouwens niet zeker, want ik denk... eigenlijk dat Parasite en Titan hadden ze al eerder aangekocht. En Anatomy of a Fall niet. Die hebben ze echt pas op het festival aangekocht.
En dan kan je het ook nog op verschillende niveaus aankopen.
Dus,
zeg maar nationaal.
Ja. Internationaal. Continentaal. Alleen voor de streaming.
La Chimera streaming. In dit geval is dus alleen voor de Amerikaanse markt hebben ze die aangekocht.
En die hebben ze al aangekocht wel in de scriptfase. Okay. Dus waar Neon doet eigenlijk... een beetje wat wij net omschrijven van Alicia Rohrwacher is echt een cinefielmaker. Dat is een van hun grootste strategieën is... wij willen samenwerken met makers waar wij achter willen staan. Een soort prestige award projecten. Dat zijn dit soort films. Zij werken bijvoorbeeld... een van die oprichters heeft dus ook al heel lang vanuit Miramax. En voorheen heeft hij gewoon een heel langlopende relatie met Bong Joon-ho. Dus... daardoor gaan gewoon dat soort films direct naar hun toe. En hetzelfde geldt voor Alicia Rohrwacher. Dus La Chimera hebben ze al in het begin van haar aangekocht. Dus zij werken bijvoorbeeld ook...
Dus dat Bong Joon-ho zo'n fan van haar was... misschien zei iemand vanuit...
ook een leuk lijntje.
Misschien hebben ze elkaar wel ontmoet op een neon party of zo.
Precies, ja. En het is ook een soort... ja, je gaat gewoon echt een langdurige samenwerking... een band met iemand aan als... Tom Quinn heeft blijkbaar ervoor gezorgd dat Snowpiercer niet totaal onder de radar verdween in Amerika. En gewoon daardoor Bong Joon-ho's presence in Amerika en succes gewoon mede bepaald. En dan wil een maker natuurlijk ook wel graag met iemand blijven samenwerken. Dus ook als ze dan verhuizen naar een andere distributeur of ze gaan hun eigen bedrijf starten, dan nemen ze eigenlijk de folders mee, bij wijze van spreken. Ja. Dat doen ze bijvoorbeeld ook, Julia Ducournau nu dus ook, maar ook met Cronenberg Senior en Junior. Infinity Pool van Brandon Cronenberg hadden ze ook al in script stage en geproduceerd. Dat was dan wel weer een beetje een mis. Was wel een titel waar iedereen het
online,
over had.
Ja, had wel een soort van hype factor. Ik weet niet of die factor zich dan ook heeft vertaald naar...
het resultaat.
Een box-office resultaat. Nee. Maar het zegt wel iets over het type films dat ze produceren en
zij hebben dan Possessor een kans gegeven eigenlijk. Zijn vorige film van Brandon Cronenberg, toen hij nog niet zo ontzettend buzz-heavy was. Dus ik kan me voorstellen dat hij vanaf nu gewoon bij hun blijft.
En ze durven het dus wel aan om niet-Engelstalige films in Amerika in de markt te zetten.
Ja, omdat het dus niet zozeer voor hun gaat over regio, maar over maker.
Ja.
En inderdaad, maar daarbij dus ook dat als ze het aandurven om een subtitled movie in de markt te zetten, dan moet het dus ook wel van zo'n prestige naam zijn.
Ja. Ja.
Dus zoveel risico nemen ze daar dan ook weer
dus
niet
in. Dus er moet wel in aanmerking komen voor een Gouden Palm of voor...
of een wat grotere award.
Of een cinefiel film van de week.
Ja, precies. Ja.
Of het moet, want in het begin hebben ze net als A24 hebben ze in het begin ook wel heel erg ingezet en nog steeds wel op genre. En kleinere genrefilms zoals Revenge bijvoorbeeld van Coralie Farjad. Dat was dan ook een niet-Engelstalig film. Die hebben ze dan wel in de die hebben ze toen ook daar aangekocht. Maar goed, daar, dat was ook niet zo duur waarschijnlijk. Want dat was toen gewoon nog niet zo'n hele grote film. Dus daar zijn ze niet zo heel veel geld aan
dat
kwijt
geweest.
Dat is
nu geweest. Een beetje een cultklassieker, toch?
Precies. Dus nou ja, ook een neus. Daar hebben ze dus ook een goede neus voor gehad. Ja, volgens mij kan je de strategie van Neon een beetje in vier focuspunten vatten. Dus ze richten zich enerzijds heel erg op die prestigeprojecten van grote makers. The Worst Person in the World, bijvoorbeeld, was ook een voorbeeld. Of Pablo Larraín's oeuvre met Spencer hadden ze ook al heel vroeg aangekocht. Ja, en daarin zijn ze dan ook eigenlijk een soort vrienden van elkaar. Ze delen echt die liefde voor cinema's en echt cinefielen. Dus Tom Quinn had bijvoorbeeld ook gezegd van... We really commit ourselves to these releases in ways that I think are indicative of the sweat and commitment our filmmakers have made to creating this work. Dus ze hebben dan ook zoiets van, we gaan het ook echt ons best doen voor jullie, want jullie doen ons je best voor ons cinema lovers. Ten tweede richten ze zich op genrefilms. Dus in het begin door kleinere titels aan te kopen en risico's te nemen. Met zo'n film als Revenge bijvoorbeeld. Maar nu ook, ze zijn sinds kort ook aan het produceren. Ze hebben private investors gevonden, een sloot geld gekregen. En nu zijn ze zelf af en toe ook aan het produceren. Dus Immaculate, volgens mij, is daar een voorbeeld van.
Maar dat is dan
ook
weer meteen
een mis.
Ja, een van die titels waar dan de hele mixed reviews over zijn.
Ja, maar...
Hij doet het wel goed.
Dus uiteindelijk is genre natuurlijk ook een manier om wat geld te verdienen. Waarmee ze dan misschien weer de kleinere titels kunnen aankopen die anders misschien geen bereik zouden krijgen. Dus het is een beetje misschien in sommige opzichten je ziel verkopen om wel te kunnen blijven doen wat je graag doet. Maar daar zijn ze nog niet zo heel erg lang mee bezig met zelf produceren. Documentaires, grappig genoeg, zijn ze ook heel erg. Maar dan dat is echt een blijkbaar soort pet project van Tom Quinn. Die houdt heel erg van docu. En dan doen ze eigenlijk dezelfde tactiek. Van ze richten zich bijvoorbeeld op zo'n film als Moon Age Daydream. Die film over Bowie. Mm-hmm. Wat dan een wat grotere cinema documentaire is. Om kleinere documentaires ook een platform te kunnen geven.
All the Beauty and the Bloodshed.
All the Beauty and the Bloodshed hebben ze bijvoorbeeld gedaan.
Heel zo mooi.
Nou, zo goed.
En sinds kort zijn ze ook projecten aan het re-releasen. Of zeg maar oudere films. Dus Oldboy hebben ze bijvoorbeeld opnieuw uitgebracht. En volgens mij doen ze dat dus vooral ook voor titels waarvan ze weten van dit gaat het gewoon heel goed doen.
Ja.
Memories of Murder van Bong Joon-ho hadden ze ook opnieuw uitgebracht in de States. En ze hebben niet voor ons toegankelijk, maar je kan in Amerika kan je ook hun films bij hun streamen.
Oh, ja, ja.
Dus dat is ook nog een eigen verdienmodel wat ze hebben. Eigenlijk zijn ze een soort van mini-filmstudio.
Ja.
Dus het is eigenlijk best klassiek in de manier waarop ze dat
aanpakken. Ik kan het independent noemen, omdat er niet miljarden aan geld in omgaan. Maar...
Ja, en omdat ze niet gelieerd zijn aan bijvoorbeeld de Screen Actors Guild en dat soort dingen. Dus ze zitten niet, die independent distributors die opereren in dat opzicht dan wel onafhankelijk. Waardoor ze bijvoorbeeld ook tijdens de writer's strike en de actor's strike vorig jaar mochten zij wel blijven promoten.
Ja, en ook veel internationaler, zeg maar. Want dat zie je ook wel veel, dat Amerikaanse studio's, dat die gewoon, je moet in Amerika woonachtig zijn om überhaupt in aanmerking te komen om zeg maar een film met hun te maken. Mm-hmm. Of als screenwriter of wat dan ook.
Ze hebben ook, maar dat gaat in denk ik hier grotendeels langs ons heen. Maar ze doen in Amerika best wel veel try-outs in samenwerking. Hebben ze met Hulu hebben ze een tijdje samengewerkt en met Blumhouse, die grote genre distributeur en producent. Dus ja, de manier waarop het gaat, kan je je voorstellen dat zij gewoon best wel heel erg groot gaan worden op een gegeven moment. Mm-hmm. Want ze zetten gewoon heel veel lijntjes uit voor de beste strategie en de beste manier om hun films onder de aandacht te brengen. En dat werkt, want nou ja, ze hebben dus eigenlijk alleen maar titels waar wij, eigenlijk alleen maar Cineville titels. Dus if Cineville was a distributor, dan zouden we misschien toch eerder Neon zijn dan A24, vermoed ik. Ook omdat Neon, ondanks dat ze wel dus een online streaming mogelijkheid hebben, richten ze zich in hun profiel heel erg op de bioscoopervaring.
Ja.
Toch zijn allemaal titels die je echt gewoon op groot scherm wil zien met like-minded people. Ja.
Lucky Mira is daar ook een voorbeeld van, denk ik.
Zeker.
Ja. Ik weet wel, toen ik hem in Cannes zag, was er ook echt, niemand wist iets over die film, maar er hing echt een buzz in de ruimte. Gewoon, gewoon iedereen. Ik weet niet waar het vandaan kwam of zo, maar op basis van haar naam en misschien Josh O'Connor
en Neon.
En dat je in Cannes bent misschien.
En dat Neon dus misschien stiekem daar al wel wat dingen voor had uitgezet.
Ja.
Achter de schermen dan in ieder geval wel. Want volgens mij, het werkt natuurlijk zo dat zo'n distributeur houdt de filmprogrammeurs en de festivals gewoon al in vroeg stadia op de hoogte. Al die mensen volgen op zo'n marché in Cannes. Die mensen volgen allemaal de dailies en de blogs van wat is er aangekocht in een vroeg stadium. Wat gaat er over 2 jaar? Ze zijn nu bijvoorbeeld bezig met de eerste fictiefilm van Joshua Oppenheimer. Dat is de regisseur van The Act of Killing en The Look of Silence.
Oh, gaat die fictiefilm maken?
Ja, die gaat dus blijkbaar een fictiefilm maken. Nou, en omdat de mensen achter Neon al voor die documentaires van hem contact met hem hebben gehad en die hebben uitgebracht, hebben zij gewoon first pick voor zijn grote eerste fictieproject. Nou, daar is iedereen dan natuurlijk nu al super buzzed over. Dus als die in Cannes gaat draaien, dan zal je ook wel merken dat mensen, ik heb hem nog niet gezien, maar het zal wel wat zijn.
Echt een vak apart.
Echt een vak apart, ja.
Naar welke films kijken jullie uit de komende weken?
Ik kijk wel uit naar een film uit Noord-Macedonië. Het was daar ook de Oscar-inzending. Het heet Housekeeping for Beginners. Van Goran Stolevski. En het is een found family verhaal. Heel letterlijk eigenlijk. En het zet... ik heb hem nog niet gezien, maar wat ik ervan begrijp... en op basis van de trailer, waardoor ik meteen dacht... Oh, ik wil hierheen. Is het lekker emotioneel? Is het lekker over... Weet je wel, van waar heb je familie voor? En hoe overleef je tijden waarin alles je tegen lijkt te staan? Of hoe ben je queer in een maatschappij die daar niet voor open staat? Hoe vind je metgezellen daarin? En ik heb er helemaal zin in. Ik hel al bij de synopsis.
Ah. Die is, als het goed is, wanneer deze podcast uitkomt, ook te zien in Cineville vanaf de 11e. Lauren, waar heb jij zin in?
Ik heb zin in Challengers van Luca Guadagnino. Ik denk dat veel mensen die wel op het radar hebben staan. Ik had hem eigenlijk nog helemaal, ik had me er helemaal nog niet zo heel erg in verdiept. Maar het is een. George O'Connor zit er weer in. En Zendaya. En het is, speelt zich af in de tenniswereld. En er zit een trio in waar iedereen ontzettend over aan het praten was. Omdat dat in de trailer zat. Terwijl George O'Connor zegt: nee, maar de echte seks vindt plaats op het tennisveld. Dus daar heb ik dan al heel veel zin in. Want hij heeft het ook heel serieus genomen.
En hij was heel lang uitgesteld.
Hij was heel lang uitgesteld. Ook door de strikes, toch? Ja. Zendaya heeft 3 maanden tennisles genomen. Zo, het ziet eruit, volgens mij wordt het tennis goed weergegeven en in beeld gebracht. En wat ik heel leuk vind, is dat het is geschreven door Justin Kurickis. Ik weet niet hoe je dat, of ik dat goed uitspreek. Maar die was voorheen, dat is een playwright en een scriptschrijver. En hij is onder andere bekend van YouTube. Hij deed hele gekke, heel lang hele gekke vlogs waar hij zijn hoofd zo heel erg misvormde. En hij is getrouwd met Celine Song.
Oh,
van Past Lives.
Past Lives.
En ik denk, ons andere favoriete trio.
En ik denk eigenlijk...
Dus dat, hij is het personage.
Dat denk
in
ik,
de
want ze hebben elkaar ontmoet op een schrijversretraite.
Oh,
dus
oh
ik
my
denk
God.
Dat hij haar man is in die film. Als mensen die film hebben gezien, is hij echt de cutest character ever. Maar goed, die heeft dus deze film, die heeft dus Challengers geschreven.
Ah. Hij heeft ook de volgende film van Guadagnino. Heeft hij adapted van het boek Queer uit 1985.
Ja, ook heel interessant.
Met Daniel Craig zit daarin.
Ja,
dat gaat gewoon heel ik vind alles wat goed. Luca Guadagnino doet, daar heb ik zin in.
Heerlijk, dus daar heb ik zin in. Echt een zomerfilm ook.
Vanaf 2 mei. Ik heb heel veel zin in Augure. Die is vanaf 18 april te zien. Waar wij waren in Cannes toevallig op de soort van première party daarvan.
Ja,
dat
was echt wild.
Heel leuk. Ja. Ik heb de film nog niet gezien, maar ik was wel daar. Het gaat over een jongeman die teruggaat naar zijn geboorteland Congo om zijn vrouw en zijn familie voor te stellen. En daar denkt de gemeenschap eigenlijk dat hij een soort van teken van de duivel is en een bad omen. Dus ik proef een beetje genre aspecten, proef een beetje iets magisch waar ik heel veel zin in heb en heel goed op gaat. En de regisseur, Baloji, die ook het scenario heeft geschreven, heeft ook de kostuums gemaakt en heeft 4 albums opgenomen bij de film, gebaseerd op de hoofdpersonages. Dus het is echt een soort van
En hij is ook gewoon een
totaalpakket.
Hij is ook heel bekend in België.
Mm-hmm.
Het was ook als muzikant, toch?
Ja, als muzikant. Belgische film van afgelopen jaar in België.
Ja, dus heel veel zin in. Ben heel benieuwd. Dat was hem weer, film met Cineville. La Chimera is nu te zien in Cineville, al een weekje, maar hopelijk nog heel lang. Wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen? Dan kan je ons mailen op podcast@cineville.nl of Slide in onze DM's, anywhere. Bedankt voor het luisteren. En dankjewel Maan en Lauren. Tot de volgende keer.
Doei.
Tot de volgende keer.
Doei.